de Beursweek aflevering 45. En het is een bijzondere aflevering, Simon. En dat is wel omdat we denk ik een groot publiek hebben. Althans, daar mag ik van uitgaan. Want onze podcast die is prominent genoemd in de nieuwste beleggenmail. Dus aan alle nieuwe luisteraars, hartelijk welkom. En natuurlijk aan jou, Simon Wiersma.
Ja, nou, klinkt goed en klinkt spannend ook, Stefan.
Het wordt steeds groter, het wordt steeds belangrijker, maar daardoor denk ik ook steeds leuker. Even heel kort eventjes. Ik ben Stefan, ik zit hier naast Simon Wiersma, beleggingsstratege van het ING Investment Office. En wij nemen iedere week, als het even kan iedere week, nemen we de stand van zaken op de beurzen nemen we door. Dan hoor ik je misschien denken, wacht even, kan ik hier gewoon gratis een beleggingsstratege van het ING Investment Office iedere week aan het woord horen met inzichten over de markt? Dat klopt helemaal. Dat krijg je hier dus in deze podcast. Eigenlijk dus onmisbaar voor de actieve en ook voor de geïnteresseerde belegger. Dat is een beetje wat we hier aan doen zijn. En deze podcast is daarnaast ook een heerlijk filter eigenlijk voor alle ruis die je hebt op de markt. Hè. Stijgende en dalende koersen, schreeuwende headlines, knallende krantenkoppen. Eventjes een stukje duiding, even een kwartiertje weer helemaal op de hoogte van de belangrijke dingen. En de onbelangrijke dingen, die kun je er meteen uitlaten. En één zo'n belangrijk ding, laten we meteen beginnen met de agenda deze week, Simon Wiersma, is Super Tuesday. Het was afgelopen dinsdag inderdaad de voorverkiezingen in de VS.
Ja, jij zegt een belangrijk ding. Wat ons betreft een niet zo heel belangrijk ding.
Kijk.
Althans, als beurscommentator, laat ik het dan zo maar zeggen. Want Super Tuesday, de voorverkiezingen die dan gewonnen zijn door Trump, zoals verwacht bij de Republikeinen. En in alle staten door Joe Biden voor de Democraten. En dat betekent dat daar waar iedereen al vanuit ging, ook gaat gebeuren. Dat we in november een verkiezingsstrijd gaan krijgen tussen Biden en Trump.
En de bekende race tussen de bekende twee kandidaten.
Ja.
Qua activiteit op de beurzen, qua reacties, niks over te zeggen of gewoon niet druk om maken?
Nee, nu nog niet, zeker niet. Het is nu nog veel te vroeg. Ook al zie je dan in heel veel media al heel veel aandacht. En dat zal de komende maanden alleen nog maar meer gaan worden, is de verwachting. Wat je vaak ziet is zeker in de weken rondom de verkiezingen, dus vlak daarvoor en daarna. Ja, dat dan de volatiliteit op de beurzen sowieso, de bewegelijkheid weer wat gaat toenemen, omdat er dan heel veel nieuws is omtrent die verkiezingen. Waarbij het uiteindelijk, wat ons betreft ook niet zo heel veel uitmaakt wie er gaat winnen. Maar daar dus komen we later dit jaar op terug.
Dat gaan we zeker doen. Toch even geinigen. Is er voor de beurzen een gedroomde kandidaat? Of een gedroomde winnaar, moet ik zeggen?
Nou ja, als ik heel eerlijk moet zijn als objectieve Nederlander, kijkend naar Amerikaanse kandidaten, hè, mannen van 80 en ouder. Ja, ik weet niet of je daar nou van moet dromen, maar ik verbaas me erover dat ze toch nog steeds niet een geschiktere kandidaat hebben gevonden.
Dit zijn echt de twee beste die ze konden vinden.
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En ik wil niet slecht spreken over ze, maar het zou toch wel een keer, denk ik, ook goed zijn voor Amerikanen zelf als ze wat jongere power binnen zo'n regering zou kunnen komen. En wie dan de gedroomde kandidaat is. De een zegt, het is goed voor de beurs als Trump het wordt. De vorige keer dat hij de verkiezingen won, waren heel veel zorgen van, oh jee, als Trump maar niet gaat winnen. En dat duurde ongeveer een halve dag dat de markten dat verwerkt hadden en zagen daar ook wel weer de positieve kanten van in. En hadden we daarna een aantal hele mooie beursjaren. Dus het is allemaal niet zo makkelijk te voorspellen als gedacht.
Helemaal goed, tot zover inderdaad eventjes voor nu dan de Amerikaanse verkiezingen. Later dit jaar gaan we er ongetwijfeld nog bij stilstaan. Dan zaken die misschien wel de beurs, of die de beurs zeker in beweging zetten. Ik wil naar ons eigen continent gaan, Europa.
Europa-pa.
Europa-pa, inderdaad. Ik wil het dan niet over Joost Klein hebben, nee. Die records verbreken. Wat vind je van die plaat trouwens?
Ja, geweldig. Maar niet omdat ik kende hem eerlijk gezegd niet. Ik vind het liedje aanstekelijk. Het blijft hangen. Als je het één keer in je hoofd hebt zitten, gaat het er niet uit. En ik hoop ook, en ik had het er net over met collega's, dat de gebarentolk van het NOS meegaat naar het optreden. Want dat zou helemaal fantastisch zijn.
Ik heb dat filmpje inderdaad gezien. Gewoon zelf, mijn Friese hart gaat sneller kloppen van alles wat Joost Klein doet. Dus dat sowieso.
Europa, dus, ja.
Europa, macrocijfers, veel macrocijfers deze week. Voor de luisteraar trouwens even belangrijk, we nemen dit op woensdag op. Dus er komen nog heel veel macrocijfers aan. Maar woensdag 14:15 is het nu, nemen we dit op. En als jij dit hoort, dan is het vrijdagochtend. Toch, de macrocijfers deze week uit Europa. Want daar is iets van uitbodeming zichtbaar.
Ja, wat we zien is dat de definitieve inkoopmanagersindices, en dat zijn belangrijke, we noemen dat leidende indicatoren, die een betrouwbaar beeld geven over, of een indicatie voor de economische ontwikkeling in de komende maanden, die zien we de afgelopen maanden echt wel uitbodemen. Zo kregen we eergisteren te horen dat de definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de eurozone ook wat verder aan het herstellen is. En op het hoogste niveau nu staat sinds, juni vorig jaar. En die van de dienstensector op het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. Om aan te geven dat ondanks heel veel, misschien toch wat negatief nieuws uit Europa, er echt wel duidelijk lichtpuntjes zijn.
Kun je me heel even kort uitleggen nog zo'n inkoopmanagersindex?
Ja.
Waarom dat belangrijk is en wat die mij vertelt?
Ja, nou die inkoopmanagersindex die wordt samengesteld door onderzoeksbureaus. In dit geval is dat S&P Global. Die inventariseert elke maand onder honderden tot afhankelijk van de regio en het land duizenden inkoopmanagers. Ja, die bellen ze op van hoe gaat het met je verkoop? Met je inkopen, met je kosten, met je prijzen, met je personeel. Kun je die nog krijgen? Wat moet je die aan loon betalen? Nou, dat soort indicatoren die komen daaruit. En als zo'n index dan boven de 50 noteert, dat is de grens van groei of afzwakkende groei of krimp. Dan kunnen we daar ook wel iets uit afleiden voor wat betreft de bedrijfsontwikkelingen en dus ook de winsten.
Ja, zo'n inkoopmanager is, die zit natuurlijk vooraan in het proces, een soort kanarie in de kolenmijn, weet je?
Dat is eigenlijk een beetje een waarzegger over in ieder geval zijn eigen onderneming en sector vaak. En zegt dus ook iets over de regio en de ontwikkeling daarvan.
Oké, Europa liep dus een beetje achter de feiten aan en de feiten is de Amerika, denk ik.
Ja.
Dat zien we dus inderdaad. Hoe kan ik die cijfers nu interpreteren, dat uitbodemen?
Ja, uitbodemen is dat we natuurlijk een hele zwakke periode hebben gehad waarbij met name de grote, de trekker van de eurozone, in dit geval is dat natuurlijk Duitsland, als grootste economie het bijzonder lastig heeft gehad, met name in de tweede helft van vorig jaar. En dat heeft te maken met de binnenlandse politiek daar. Heeft ook een beetje te maken met bezuinigingen die ze door willen gaan voeren, net op een wat verkeerd moment. Maar ook de afhankelijkheid van Duitsland, van de auto-industrie en de export, met name naar China. En China draait wel aardig, maar ook weer niet supergoed. En bovendien heeft Duitsland meer schade door China, in dit geval door de Chinese elektrische auto's die naar Europa komen, dan dat ze er baat bij hebben, dan dat ze zelf daar auto's kunnen verkopen. Dus ze hebben het lastig gehad. Maar zoals gezegd zien we wel weer wat lichtpuntjes. Zien we dat ook China langzaamaan wat teken weer van wat meer leven laat zien. En daar kan Duitsland ook weer wat van profiteren.
Lichtpuntjes in de Duitse markt, waar zien we die? Welke lichtpuntjes hebben we dan over?
Ja, het is met name toch ook de industrie waar enorm veel verzwakking was vorig jaar. En langzaamaan weer wat herstel optreedt. Dus de dienstensector, dus zeg maar, dat wat wij aan... als consument uitgeven aan uit eten gaan, op reis gaan, dat soort leuke zaken. Die draaiden eigenlijk al langere tijd goed, maar het kopen van spullen, ik noem het altijd als je ze laat vallen en zeer doen op je voet, dat is nu ook weer wat aan het aantrekken.
Juist. Met beleggen in het algemeen op het Europese continent. Ik weet dat Amerika, daar heeft het Investment Office de voorkeur, geven ze daaraan.
Een overweging.
Een overweging inderdaad in. Hoe moet ik naar Europa? Wat is daar jullie mening over?
Ja, we zijn onderwogen Europa, of Europese aandelen beter gezegd. En dat betekent dat we wat minder positief zijn, wat negatiever voor wat betreft de winstgroeiverwachtingen voor Europese beursgenoteerde aandelen. En dat zit me vooral in het feit dat in Europa de beursen, ik wil niet zeggen overheerst worden, maar voor een flink deel een beweging hebben richting aandelen uit de sector energie, maar ook financiële waarden, bankenaandelen. En we noemen dat meer waardeachtige aandelen. En op dit moment hebben we echt een voorkeur voor groeiaandelen die we vooral vinden in de sectoren IT en communicatiediensten. En die vinden we vooral in Amerika of op de Amerikaanse beurs. Aandelen zoals Nvidia, Microsoft, Amazon. Dat zijn de bedrijven waar we op dit moment onze voorkeur hebben. En ook de regio waar die bedrijven het meest genoteerd zijn. En we daar onze voorkeur voor hebben. Ook omdat daar de winstgroei het hoogst is.
Van Europa even een klein zijsprongetje. Of eigenlijk geen zijsprongetje. Gewoon, ik maak het even wat kleiner. Want je triggert me nu net inderdaad dat je meer liever in tech zit. Gewoon, dat een beetje, denk ik aan onze eigen AEX. Denk ik aan beleggen in Nederland. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk dat als we kijken naar de ontwikkeling van de AEX-index, die de afgelopen 6 maanden pak een beet vooral gedreven is natuurlijk door de tech-gerelateerde aandelen, zoals ASML, ASM International, BE Semiconductor. Dat zijn bedrijven die op dit moment vol de wind in de zeilen hebben, zoals ik laatst al schreef. Omdat die profiteren van de ontwikkeling van artificial intelligence, hè, AI. Dat is waar het om draait op dit moment. Daar is waar de groei zit. En dat is waar de bedrijfswinsten ook de komende tijd in ieder geval de hoogste groei kunnen laten zien.
Waarvan akte. Trouwens, wie nog eventjes meer wil weten over de visie van het ING Investment Office op het gehele jaar. Gewoon, je vindt de link in de show notes. Maar ga anders naar ing.nl/beursnieuws. Daar vind je onder andere de beleggingsvisie 2024 voor het hele jaar dus. Hoe het ING Investment Office kijkt en waar de kansen en de risico's liggen voor beleggers. Over kansen en risico's gesproken. China.
Ja, China is veel over te doen. Ook deze week weer, want het Nationale Partijcongres is daar aan de gang. Waarbij ze hun 5-jaren plannen bespreken en uit de doeken doen. Wat opviel is dat ze de groeidoelstelling van 5%, dat ze daar nog steeds aan vasthouden. En dat klinkt behoorlijk uitdagend, al zeg ik het zelf. Ook al heeft de Chinese economie, is die het afgelopen jaar 5% gegroeid. En zeggen ze dus dat dat dit jaar ook weer moet gaan kunnen. Nou, betekent wel dat er nog wat moet gaan gebeuren. Er moet wat stimulering aangekondigd worden. Niet alleen maar renteverlagingen, zoals ze al een paar keer hebben gedaan door de Chinese centrale bank, maar er zal ook echt wat gestimuleerd moeten worden door de overheid. En dat zal dan met name op landelijk niveau moeten gaan gebeuren, omdat vaak de lokale regio's nog steeds kampen op dit moment met enorme schulden en problemen in de vastgoedsector. Dus ze moeten een aantal dingen tackelen. En wat belangrijk is dat ze vooral weer vertrouwen kunnen geven aan de Chinese consument. Want die hebben wel genoeg inkomen en spaargeld, kort gezegd. Maar ze moeten ook de overtuiging krijgen dat ze dat ook met veel vertrouwen weer kunnen gaan uitgeven. Dat is eigenlijk waar het aan op dit moment ontbreekt bij de Chinezen, het vertrouwen in de toekomst.
Nou weet ik dat de steunmaatregelen, ik denk al misschien 10 afleveringen geleden ook al een keer genoemd werden. We zijn dus inderdaad al een aantal maanden verder. We wachten er nog steeds op.
Ja, dat is ook denk ik het punt voor de Chinese beurzen op dit moment. Die hebben overigens wel in februari een heel flink herstel laten zien. Een van de best presterende regio's in de afgelopen maand. Nadat ze, en dat moet er wel bijgezegd worden, natuurlijk vorig jaar helemaal niet meededen in het herstel en fors achtergebleven zijn. Dat komt ook omdat buitenlandse beleggers een beetje een afkeer hebben gekregen voor Chinese aandelen. Omdat de inmenging door de politiek, hoe zou ik dat nou netjes omschrijven, soms wat wispelturig onbetrouwbaar is. Hè. Daar waar je als kapitalistisch investeerder je geld wil beleggen in een Chinees bedrijf, wil je natuurlijk niet van de een op de andere dag geconfronteerd worden met een verandering van de spelregels. En dat gebeurt natuurlijk wel. Met name bij de IT-aandelen, waardoor een soort van, ik wil zeggen afkeer, maar daar lijkt het wel een beetje op van internationale beleggers richting China. Betekent wel dat er ook weer wat kansen zijn.
Kansen zijn er ook, daar komen we zo denk ik nog even op. Ik wil toch nog eerst even over de risico's praten. We zagen bijvoorbeeld ook dit cijferseizoen, zagen we dat ook bekende namen zoals Apple, zoals Tesla niet ongevoelig zijn voor de situatie in China.
Nee, ik denk dat
moet ik me zorgen maken? Toch voor velen in de portefeuille of inderdaad op het netvlies gewoon als belegger? Moet ik me zorgen maken?
Nou, we zijn natuurlijk niet vergeten dat China is de ene grootste economie van de wereld. Die ook naast dat ze hele mooie spulletjes en diensten leveren aan de rest van de wereld. Ook afnemer zijn van de spullen. Waaronder iPhones van Apple bijvoorbeeld. En we zagen nu dat in de eerste 6 weken van dit jaar de verkopen van iPhones echt zwaar terugvielen ten opzichte, of terug zijn gevallen ten opzichte van vorig jaar. Apple echt wel marktaandelen aan het verliezen is. Hetzelfde geldt voor Tesla. Je kunt je ook voorstellen met de concurrentie van de Chinese elektrische autobouwers die ook in China heel goed verkopen en ook daarbuiten. Dat daar ook de concurrentiestrijd vol is losgebarsten. En Tesla niet meer de enige speler is die actief is in China. En er speelt natuurlijk ook een beetje eigen volk eerst, hè, eigen producten eerst. Een voorkeur voor Chinese mobieltjes en auto's. Wat die internationale bedrijven in dit geval uit Amerika parten speelt. Dus je moet wel selectief zijn. Vorig jaar waren het de Magnificent 7 aandelen. De 7 grote tech-gerelateerde bedrijven in de S&P 500 die de kar trokken. Ja, dat is echt wel wat gekanteld. Hè. Het zijn er op dit moment nog maar 4 van de 7. En 3 die dit jaar year-to-date in de min staan.
Eventjes de naam en nummer graag.
Ja, Apple, Hadden we het over Tesla en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Die doen dit jaar niet mee aan de rally op de Nasdaq en staan echt wel lager. Het is vooral Nvidia, Microsoft, Amazon en Meta-platforms die wel nog steeds in de plus staan. Maar er zijn een paar afgehaakt.
Juist. China en risico's, China en kansen noemde je net ook inderdaad. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, nou, ik noem net al eventjes de Chinese aandelenbeurs die in februari een van de best presterende was, met een plus even uit mijn hoofd gezegd van 11%. Want op een gegeven moment zit er ook wel heel veel slecht nieuws in de koersen verwerkt. En biedt dat ook wel weer kansen voor beleggers die wat verder wegkijken en ook wat opportunistisch naar de markt kijken. Zoals gezegd zitten we al een hele tijd te wachten op die stimuleringsmaatregelen. Nou, tot nu toe zijn die echt grote veranderingen nog niet aangekondigd. Het is ook niet dat we dat nu 1, 2, 3 verwachten, maar wel iedere keer kleine stapjes. En zoals gezegd, daar waar de waarderingen heel laag zijn, maar de bedrijven toch verder doordraaien en ook winsten blijven produceren die aantrekkelijk zijn, zijn er echt af en toe wel wat kansen op te pikken. Dus je moet niet per definitie niet zien nu in één keer weer China uit gaan sluiten. Dat lijkt me niet handig.
Oké, dat is nooit handig. Laat ik doorgaan. Het zonnetje schijnt vandaag. We zijn het tweede kwartaal ingerold. Maar laten we even verder gaan kijken. Want ik hoorde je vanochtend iets zeggen over, we zitten ook vlak bij elkaar in het kantoor. Iets over turbulentie op de langere termijn dit jaar. En dan ben ik op mijn hoede.
Ja, nou, laten we heel even kort terugblikken. We zitten nu inderdaad richting het tweede kwartaal. In maart, einde van het eerste kwartaal. Waarbij het is er 2 weken geleden, hebben besloten om de weging van aandelen in onze strategieën te verhogen naar overweging. En dat is voor het eerst sinds juni 2022, dus dat is wel een bijzondere stap. Dat hebben we gedaan omdat de economische ontwikkeling in de wereld er toch wat zonniger uitziet dan dat we een aantal maanden geleden hadden bedacht. Het past wel in ons positieve economische scenario zoals we dat hebben uitgestippeld in onze outlook, in onze visie voor dit jaar. Vooral de Amerikaanse economie doet het een stuk beter dan eerder gedacht. Die recessie die bijna 2 jaar wordt voorspeld, die lijkt vooralsnog niet aanstaande. Daar gaan we ook niet van uit, maar betekent niet dat nu alles roze geur en maneschijn is. Ik denk wel dat we nog een periode kunnen verwachten richting de zomer, dat er toch wat minder goede macrocijfers uit Amerika komen. Met een wat afkoelende arbeidsmarkt en inflatie die ook wat naar beneden gaat. Maar met name toch ook die arbeidsmarkt die het sentiment wellicht bij beleggers toch wat nerveuzer maakt. Ook omdat we al een behoorlijke rally hebben gezien. Dus het gaat nooit in één rechte lijn omhoog. Laten we dat vooropstellen. Dat zal ook voor niemand een verrassing zijn. En voor nieuwe beleggers, hou daar in ieder geval rekening mee. Maar dat zal op termijn wellicht ook weer wat kansen bieden. Maar wat turbulentie richting de zomer, dat zou me ook niet verbazen.
Inderdaad, nieuwe beleggers, hou daar rekening mee. En hou daar rekening mee betekent eigenlijk gewoon rustig blijven, rustig belegd blijven, rustig blijven zitten. We hebben eind vorig jaar bijvoorbeeld nog gezien wat je kan missen als je, mocht je uitstappen. Dat is eigenlijk later dit jaar. Ik denk dat we voor vandaag eigenlijk alweer redelijk door onze tijd heen zijn. Laten we nog wel even snel, wat we elke week eigenlijk doen, naar de agenda gaan voor komende week.
Dan sluiten we altijd mee af. En het is toch wel even goed, denk ik, om de belangrijkste punten voor deze week door te nemen. We krijgen vanmiddag de ECB. Nou, een van de belangrijkste centrale banken die iets gaat zeggen over over een rentebeleid. Nou, naar verwachting zullen ze nog niet aan die rentes gaan sleutelen. Dat verwachten we in juni, dus over een paar maanden, op het moment dat de inflatie nog wat verder is vertraagd, maar nu nog niet. Dus dat zal op zich geen verrassing zijn. Natuurlijk wachten we wel eventjes keurig op de toelichting door mevrouw Lagarde, maar zoals gezegd, daar verwachten we geen bijzonderheden uit. Dan is het vrijdag en dat noemen we dan Non-Farm Payroll Day, oftewel het Amerikaanse arbeidsmarktrapport voor de maand februari. Belangrijk omdat het natuurlijk een goede indicatie geeft over de Amerikaanse economie. Er worden wat minder nieuwe banen verwacht dan de voorgaande maand. Werklozen die gelijk blijft. En wij kijken vooral naar de ontwikkeling van de uurlonen. Want die bepalen voor een belangrijk deel ook de inflatie. En dus ook het beleid van de Fed, de Federal Reserve in Amerika. Dus dat is vrijdag. Gaan we al over het weekend heen. Hebben we weer een race van Max.
Is het weer zover?
Ja, gelukkig wel. En weer op zaterdag. Dus kijken of die nummer 2 binnen kan halen.
Van start tot finish gewoon weer eerst.
Ja, dat wordt waarschijnlijk niet heel spannend, maar dat vind ik niet erg. En dan dinsdag hebben we...
Gebruik je het als een soort aquarium? Of kijk je, ga je echt zitten van, hij gaat lekker racen?
Ja, hij gaat lekker racen. En het ziet er, ik vind het altijd mooi hoe constant hij race en hoe de rest er een beetje achteraan ploert.
Ja, dat is niet zo gek. Die ene auto is sneller dan de ander. En dan, hier gaan we nog een keer een discussie over voeren.
Dinsdag hebben we Amerikaanse inflatiecijfers voor de maand februari. Dat is dan wel weer een ding waar beleggers toch echt wel naar uitkijken. Want vorige maand viel die wat tegen. Ik kwam wat hoger uit dan verwacht. Dus kijken of daar wat geks uit komt. En dan donderdag de winkelverkopen in Amerika en de producentenprijsinflatiecijfers. Nou, dan houden we het daar even bij en dan spreken we elkaar volgende week weer, toch?
Laten we dat zeker doen volgende week. Iets langer dan je van ons gewend bent, maar goed, hè, we hadden ook een iets langer intro, iets meer luisteraars, maar normaal gesproken zitten we op het kwartiertje. Voor nu, mocht je een vraag hebben voor Simon over de beurs, over beleggen, gebruik de Q&A-functie in Spotify. We horen graag van je. En wie weet kunnen we in de volgende aflevering jouw vraag behandelen. Verder, ing.nl/beursnieuws voor dus dagelijkse updates van Simon. Je vindt daar dus de beleggingsvisie waar ik het over had, een uitgebreide maandanalyse, de beleggersbarometer en natuurlijk de site van deze podcast, ing.nl/beursnieuws. En Simon, ik zeg dan tot volgende week.
Tot volgende week, Stefan.